Dit is een podcast van de BRT. De Brabantse Radio- en Kleurentelevisie.
Goedendag beste luisteraars en welkom bij de podcast van de Brabantse Radio en Kleurentelevisie. Ik ben nog steeds uw host Christophe de Kale, de schijnhertog van Brabant. En met mij is nog steeds mijn co-host, de Brabantse minister van Cultuur en Gevelkerstplantbestrijding. Dag Tristan.
Dag hertog, blij om elkaar zo snel weer te vinden.
Ook dit tweede seizoen hebben we weer geweldige gasten. Ook onze gast van vandaag, niemand minder dan Ico Mali. Dag Ico.
Goedenavond.
Goedenavond. Voor de mensen die u niet zouden kennen, kun jij u even kort voorstellen?
Dat moet lukken. Ik ben Ico Mali, ik ben docent aan de Universiteit van Tilburg. Ik werk daar vooral rond digitale cultuur. En ik heb ook een paar boekjes op mijn naam staan, waar ik vooral focus op, laten we zeggen, nieuwrechts, extreemrechts, N-VA. En een van de laatste worpen gaat over Conor Rousseau en zijn partij vooruit. Of zijn beweging, mijn excuses.
Ja, absoluut, zijn beweging. Hè. Wacht, het is geen partij meer. En u heeft ook nog initiatief genomen om een film, alleen een documentaire, te beginnen over het leven en het werk van de helaas te vroeg overleden Jan Blommaert.
Ja, Jan was mijn collega in Tilburg, vriend, maar ook leermeester. Ik ken hem van 20 jaar terug, toen dat hij de promotor was van mijn thesis. En ja, ik vond dat er iets moest gebeuren rond zijn leven, zijn werk, maar vooral zijn blik op de wereld, zijn analyses, dat die nog eens luid moesten weer klinken. En ik heb het geluk gehad dat de mannen van Dokwerkers dat ook vonden. Want ik ben geen documentairemaker, hè, dus ik kan dat ook niet. Maar ik heb al meegeholpen. Maar het vele werk is door Dokwerkers gebeurd, ja.
Ja, en het vele werk is ondertussen klaar en gaat binnenkort in première, als ik juist ben op.
16 november gaat het live in YouTube in première. De reden dat we YouTube gekozen hebben is omdat het eigenlijk een grassroots project is. Hè. Het is gesponsord door honderden mensen die kleine en grote bedragen gegeven hebben om dit te realiseren. En zonder hun zouden we dat nooit kunnen doen hebben. En dus ook in de geest van Jan Blommaert's publicatiestrategie is het idee om alles open te doen en voor het brede publiek. En dus vanaf 16 november op de YouTube-kanaal van Dokwerkers, maar ook verschillende Facebook-pagina's van Dokwerkers, van Digit Magazine, van de universiteiten van Antwerpen, van Tilburg, van Gent normaal gezien ook, verschillende VZW's en zo verder, zijn allemaal partners erin. En ik moet zeggen, het is overweldigend te zien hoeveel mensen bijdragen tot die documentaire. Zowel financieel als nu met het uitzenden. Hetgeen het los maakt is echt fantastisch. Jan heeft duidelijk een stuk van de wereld veranderd en heel veel mensen geraakt.
Ja, dat kunnen we wel zeggen. Jan heeft echt wel een blijvende indruk nagelaten in zijn werk, in zijn boeken, maar ook in zijn opinies en meningen. En die, ik denk dat we hem echt wel missen, momenteel.
Ja, dat is zo. Hè. Op het moment dat iemand er niet is, dan weet je het heel hard hoe dat je hem mist. Hè. Ik denk dat we op dit moment niemand in Vlaanderen hebben van zijn kaliber, maar ook van zijn overgave voor de goede zaak, laten we maar zeggen, en zijn strijd daarvoor. Dus ik denk dat dat gemist helaas pijnlijk is. Ja.
Voor de luisteraars die Jan Blommaert misschien niet zouden kennen, hij was professor aan de Universiteit van Tilburg.
Ja, aan de Universiteit van Tilburg en de Universiteit van Gent. Maar dat is in zijn laatste jaren, maar eigenlijk is Jan verbonden geweest aan universiteiten over heel de wereld. Hij is verbonden aan de Universiteit van Gent, van Antwerpen, maar ook in China verbonden. King's College in Londen, in Chicago, in Finland, in Zuid-Afrika en zo verder. Dus Jan is gekend in Vlaanderen als de stevige linkse professor, laten we maar zeggen. De man ook die het migrantendebat zeer nauwkeurig geanalyseerd heeft. Maar wat men heel vaak vergeet is dat hij een academisch zwaargewicht was. Hè. Als hij met Jan het congres binnenkwam, dan was hij met een rockster op stap. Dus ja, Jan is een sociolinguist van opleiding, Afrikanist in het begin, maar vooral gekend rond zijn werk rond discoursanalyse. Zijn analyse samen met Jeffrey Schuren, die jaren 90 van het Belgisch migrantendebat. En heel veel stevig werk rond taal, rond macht, rond globalisering enzovoort.
Ja, ja.
Dan denk ik, als ik even mag zeggen, dan denk ik eigenlijk, je zegt net Ico, een rockster, een academisch zwaargewicht, maar tegelijkertijd, ik heb helaas nooit les van hem gehad, mijn broer wel, maar dan denk ik tegelijkertijd de keren dat ik Jan in verschillende contexten heb meegemaakt, ook iemand die helemaal in tegenspraak met wat het cliché van de professor is, met zijn twee voeten in de realiteit stond, die om 5 uur 's ochtends mee aan een stakingspiket ging staan om daar die mannen in de haven moed in te spreken, die tegelijkertijd ook mij stond ook nog heel levendig voor de geest als zanger een van die avonden in Café Rotwit in Berchem, dat hij daar heel uitbundig slagers zat mee te zingen. Al die dingen, dat spreekt ergens spreekt dat het idee van professor tegen, maar anderzijds is dat net wat Jan maakt, denk ik.
Dat is ook zo, hè. Die unieke combinatie van de voeten op de grond, heel sterk onder het volk, heel sterk strijdbaar ook, maar echt een academisch zwaargewicht. En het is die combinatie dat hem uniek maakt, zowel in Vlaanderen, maar ook wereldwijd. Het is interessant, nadat hij gestorven was, hadden heel veel van zijn collega's stukken geschreven. Die hem bedanken en eren en zo verder. Het is dus opmerkelijk, een heel aantal van die stukken zijn van mensen die Jan leren kennen heeft in hetzelfde tijdperk. Laten we zeggen 2002, 2004. Mm-hmm. De een is Philip Sargent, zit in Engeland. Christian Chun zit in de Verenigde Staten en zo verder. Maar Jan heeft die mensen allemaal op dezelfde manier geraakt. En het opmerkelijke is dat al die mensen het idee hebben van Jan heeft mij het gevoel gegeven dat ik wel een plaats had in academia. Want heel vaak zijn daar heel van die rare mensen die daar rondlopen die het gevoel geven dat je dom bent. Maar Jan kwam naar die beginnende studenten en niet naar de grote namen die ook in dat congres waren. En hadden het gevoel dat ze belangrijk waren, dat ze belangrijk werk aan het verzetten waren en zo verder. Ik denk dat dat hetgeen is dat iedereen kan getuigen. Als je kijkt naar de mensen in Vlaanderen die opgeleid heeft. Ik zeg soms de helft van het middenveld in Vlaanderen is opgeleid door Jan Blommaert. Je krijgt hetzelfde idee. Het zijn allemaal mensen die Jan kennen en die hem herkennen als een zeer warme persoon die heel dicht bij die student staat. Die heel geëngageerd was naar die student. En dat heeft hij ook in het middenveld. Het is bij momenten onvoorstelbaar hoe dat hij het allemaal deed. Want dat is denk ik het moeilijk. Het cliché van de professor is natuurlijk een cliché die deels in de realiteit stoelt. En die professor moet wel academische stukken schrijven. Maar Jan was blijkbaar zo goed of werkte zo hard. Misschien is dat dat hij al die dingen kon combineren. En dus ook kon de activist zijn in rood-wit en het de soundtrack van het verzet mee steunen, mee hard, boven hart steunen, naar de vakbonden gaan lezingen geven en tegelijkertijd ook een academische carrière uitbouwen die stevig was.
Ja, mm-hmm. Ja, gelijk Tristan zegt, ik kan me nog levendig herinneren op een, wanneer was het, die opeenvolging van stakingen, die begonnen met een provinciale staking, een nationale staking, was dat 2015, of wel, ik ben het datum niet even kwijt, maar dat was om 5 uur 's morgens aan het piket in de haven van Antwerpen, daar stond een paar honderd man, en Jan kwam daaraan, en die geeft daar een speech van een half uur, voor heel dat piket, en dat is muisstil, en iedereen hangt aan die mens zijn lippen. Maar dat geeft ook de mensen dat staan te luisteren het gevoel, gelijk dat je zegt, van dat ze ook belangrijk zijn. Dat niet gelijk dat je in de politiek hoorde van dat het maar dokwerkers zijn of maar dit zijn. En dat die echt die mensen een plaats gaf die ze verdienden. En dat was fenomenaal, dat stuk.
Ik denk dat Jan zijn leven, of nu academisch was of het activisme, eigenlijk altijd in het teken stond van een betere wereld te creëren. En in die zin, dat is hetgeen dat alles samenbracht, denk ik. Het idee, je kan dat niet doen. Hij was stevig links, hè, maar als marxist ging er dus ook vanuit dat die strijd nodig was voor die betere wereld. En hij dat dus moest doen met de grote mensen. Een van zijn helden was E.P. Thompson. E.P. Thompson had identiek hetzelfde. Nodigden we de mensen bij hem thuis uit. En ik weet niet of je bij Jan thuis geweest bent, maar ook daar heb je niet het gevoel, hier kom je in het bureau van een professor terecht. Nee, je komt in een warm nest terecht waar dat er gedacht wordt over dat goede leven. Nu, ik heb het verwijt gekregen toen ik het voorwoord schreef voor zijn laatste boekje, waarin hij terugblikte op zijn leven, dat ik een hagiografie schreef. Jan was niet perfect natuurlijk. Hè. Jan was ook geen makkelijke mens. Jan, zowel voor collega's, was zeer veel eisend, was hard. Maar ik ken hem als iemand die zeer rechtvaardig is, met een heel duidelijk doel. Hè. En die heel goed nadacht over de dingen en deed wat hij deed, omdat hij dacht dat ze belangrijk waren. En dat, denk ik, is iets dat hem siert. Dat is ook de reden, denk ik, waarom dat hij zo'n documentaire van ons verdient. Het werk dat hij gedaan heeft is maatschappelijk en academisch relevant en we kunnen er maar van leren.
Ja, en kun je iets zeggen over de insteek van die documentaire? Is dat een opzomming van zijn werk of is dat met interviews met hem nog?
Het was eind augustus, begin september 2020. En we wisten uiteraard al lang dat niet goed ging gaan met Jan. Mm-hmm. We hadden eerst afgesproken om in juli nog een heel lang interview met hem te doen. Maar dat kon niet doorgaan, omdat hij zo aan het afzien was door de chemo. Maar uiteindelijk is het toch gelukt om in augustus 2 volle dagen nog met hem te praten. 2 volle dagen dat hij stijf stond van de pijnstillers, maar ik kan het niet zien. Hij was in goede vorm in de zin dat hij mij deed denken aan de periode dat hij mijzelf opgeleid had. Dus we zijn vertrokken met, denk, goede 8-9 uur materiaal, waarin dat Jan gewoon praat. Dus daar kan je wel wat mee. En er wordt eigenlijk hoe moet je het uitleggen? De vragen waren vragen over wat heeft hij gedaan in zijn leven, de persoonlijke dingen. Maar het gros van de vragen gaan eigenlijk over de analyse van de samenleving. Van de vroege jaren 90 tot op vandaag, die evoluties dat hij daarin ziet, maar ook die evoluties in de academische wereld die hij gezien heeft en zo verder. Zijn opleiding als Afrikanist en hoe dat hem gevormd heeft in goede zin en slechte zin, en hoe dat hij daar probeert mee om te gaan, wat dat hij ziet als zijn doel in de samenleving, wat hij ziet als het doel van een maatschappelijk intellectueel en zo, een publiek intellectueel in de samenleving en zo verder. En in die zin moet ik zeggen dat waar dat het startpunt misschien was om de mensen een idee te geven wie dat Jan was, is het resultaat eigenlijk geworden. Hoe kijk je naar de samenleving? Hoe analyseer je die samenleving? En hoe ageer je in die samenleving? Wat doe je om die samenleving beter te maken? En welke rol speelt taal daarin? Hij is en blijft een sociolinguist natuurlijk. En dus de grote focus zit hem op hoe dat taal de samenleving vormgeeft. En hoe dat machtsrelaties vormgeeft in die samenleving. Maar hoe hij die taal ook kan gebruiken als activist of als intellectueel om die samenleving meer gelijk te maken, meer vrij te maken, meer democratisch.
Ik weet, het is misschien niet gemakkelijk, maar als je nu uit zijn ganse werk 1 boek zou moeten kiezen, dat je zegt van dat is nu echt. Het is niet makkelijk, hè? Maar is er zoiets dat je zou
kunnen? Ik bied mij aan, maar ik ben misschien een van de weinigen die ongeveer elk boek gelezen heeft van Jan. Laat me toe dat ik er misschien toch 2 mag kiezen.
Allee, 2 dan, vooruit.
Omdat er 2 soorten boeken zijn dat Jan schrijft. Hè. Dat zijn de boeken die bij EPO uitgekomen zijn, enerzijds. Boeken die gericht zijn op Vlaanderen. En dan heb je zijn boeken die gericht zijn op de academische wereld. En Als ik in Vlaanderen moet kiezen, zou ik moeten het Belgisch migrantendebat kiezen, omdat dat het boek is, denk ik, dat het meeste impact gehad heeft. Hier te landen het meeste debat opgewekt heeft. Maar ik kies voor Ik stel vast.
Ah, ja.
Dat is een boek dat hij in het begin van de jaren 2000 geschreven heeft. Op het moment dat ik zelf les kreeg van hem. En dat voor mij een enorm krachtig boek is, omdat hij een analysekader meegeeft aan iedereen om naar politiek te kijken. En het gros van die analyses die daarin staan, zijn vandaag nog altijd even relevant.
Ja.
Dus dat zou mijn boek zijn. Als je een Nederlandstalig boek leest, lees dat. Een Engelstalig boek zijn er twee die altijd op mijn bureau liggen. Maar ik zou degene kiezen die ik vandaag ook vastgehad heb. Waar ligt
hij? Waar heb ik hem gelegd?
Hij ligt hier, ergens waar ik hem vandaag nog vast had. Maar is Discourse, A Critical Introduction. Dat is een krachttoer. Geen makkelijk boek. En het hele beeld van Jan op café en toenaderbaar en zo verder, dat zit daar niet meteen in. Dat ga je een paar keer moeten lezen om het goed te begrijpen. Maar het is een enorm strafboek. Een boek die, denk ik, hem gemaakt heeft daar, maar die ook heel het veld veranderd heeft van wat dat discoursanalyse is.
Ja.
Ik was zelf het begin van heel de coronatoestand heeft EPO een aantal van hun oudere boeken online gezet, gratis te downloaden. En één daarvan was Socialisme voor tussen haakjes herbeginners. En ik dacht eerlijk gezegd van, kijk, het is van Jan, ik ga het lezen, maar ik ben al 10, 15 jaar actief in de politiek, links en. Maar hoe dat hij daar op, wat is het, 100 bladzijden?
En eigenlijk. Bladzijden, hè?
Misschien is het minder, ik weet het zelfs niet meer, maar hoe dat hij daar tot de kern van de zaak gaat. En eigenlijk daar is van begin jaren 2000, ik weet het niet meer, maar hoe dat hij daar al eigenlijk aanklaagt. Hoe dat de sociaaldemocratie haar wortels aan het verraden is, misschien een groot woord, maar
aan het verliezen.
Verliezen is. Ik vond dat heel straf. Ik ken uiteraard Jan, ik had al meer van Jan gelezen, maar ik vond dat heel straf en heel to the point voor zoiets kort te zijn en voor beginners te noemen.
Het is een heel engagerend boekje. Hè? Een boekje die ook hij en Pika heel erg wouden uitbrengen. En ik weet niet of je de aanleiding en de context kent van dat boekje, maar het is uiteraard de ronde tafel van socialisten. En dus ik denk dat het later is. Hoor. Het moet ergens 2007, 2008, denk na de crisis geweest zijn dat het eerst uitgebracht werd. Ik ben niet zeker, maar ik denk het wel. En terug een boekje die gericht is op dat brede publiek, hè? Namelijk hoe. Laten we anders zijn. Je krijgt een crisis in 2008, maar heel die idee dat een crisis meteen ook socialisten oplevert en socialistische strijd oplevert, is natuurlijk niet iets wat dat de facto gebeurt. Je hebt dus altijd die taalstrijd nodig en dat boekje moet je zo zien. Het was een idee om de jonge garde terug op te leiden en een beeld te geven over socialisme die ook toeliet om de geschiedenis van het socialisme met zijn fraaie en minder fraaie kanten in een heel correct daglicht te gaan zetten. En dus op zijn merites te beoordelen en ook te tonen hoe dat het socialisme ook vandaag nog altijd heel relevant kan zijn en dus die strijd voor een betere wereld kan mee vormgeven. Ja, fantastisch boekje. Ja, ik denk dat er hier 3 exemplaren aan liggen. Ja.
Ja, en nu om het misschien even over uw werk te hebben. Als ik mij niet vergis, hoe heette het nu ook alweer, de analyse van de N-VA?
Ja.
Was dat niet met Jan Blommaert als
Jan was mijn promotor, hè.
Ja.
Wij waren, ik denk in 2009 of zo, begonnen binnen Kief nog, waar ik toen werkzaam was, met MediaWatch. Analyse van mediaberichtgeving en politici in media. En Jan was een van de lesgevers en als een gevolg daarvan hebben we toen met een boekje begonnen over N-VA, het rijpen van de geesten. Dat is een e-boekje dat ooit uitgegeven was. En op een avond was Jan bij mij thuis en mijn vrouw was in verwachting. En Jan zei, jij moet een doctoraat schrijven over de N-VA. En als je het nu niet doet, ga je het nooit doen. Want als dat kind daar is, ga je nooit meer de tijd hebben om dat te doen. Dus Jan was niet alleen de promotor daarvan, maar was ook degene die zei van, je moet dat doen. En ik heb dan een beurs gekregen en me daar kunnen op toeleggen. Ja. Dus dat was Jan heeft daar een heel grote stem in. Niet alleen omdat hij mee de ruimte gecreëerd heeft om dat te mogen en kunnen doen. Maar ook natuurlijk omdat ik opgeleid ben door Jan.
Ja. En dat is maar ineens een heel dik boek van gemaakt, want het is...
Ja. Ja, en dat was eigenlijk... We zijn begonnen daarmee, je ziet dat zelfs in dat boekje Trijpen van de Geesten. Dat worstelde nog met dat discours van N-VA. Het vertrekpunt was eigenlijk altijd van, je hebt een soort nieuw nationalisme, eigenlijk hun eigen vertrekpunt. En ze brengen een nieuw soort nationalisme dat inclusief is en zo verder. Je moet weten, De Wever was dan toen de man die zowel Marx citeerde als Billig, als Anderson en zo verder. Hij kreeg ook het stempel van gematigd te zijn en zo verder. Dus het was heel moeilijk om dat discours daar vat op te krijgen. Nu, op het moment dat ik daar echt mij kon fulltime op toeleggen, dan begon je te zien dat hoe meer dat je begon te graven, hoe meer dat je begon te analyseren, hoe radicaler dat discours eigenlijk bleek te zijn. En ik kon dat heel moeilijk vastpinnen in een heel kort stuk of in een kort boekje, net omdat je die veelheid van... Ja. data nodig had om dat te doen en dus ook te bewijzen dat het niet aan cherrypicking dat was het grote gevaar dat ging zijn van ja, maar je haalt hier één slip op de tong of iets radicaal eruit. En dus je ziet dat eigenlijk heel het boek zo opgebouwd is dat het vanuit verschillende invalshoeken naar hetzelfde kijkt en dat je een enorme consistentie ziet. Zeker toen. Ik denk, het is geschreven in 2012. Er is behoorlijk wat kar gekeerd na 2012. Maar zeker in de eerste periode van 2002 tot 2012, dan zag je eigenlijk zeer coherent en consistent ideologisch project, die eigenlijk veel radicaler was dan dat ik initieel voorzien had. Ik denk dat de initiële werktitel zoiets was, de gematigde kritiek op de democratie of zoiets. Maar het werd...
Gaandeweg werd het minder...
Het doctoraat, in die zin, het werd nogal controversieel onthaald toen dat gepubliceerd was. Ik denk dat De Wever quote dat het bullshit was. En Siegfried Bracke wist te vertellen dat het iets zei over de slechte kwaliteit van onze Belgische universiteiten. Ja. Nu, het was in Nederland afgelegd en verdedigd. Voilà. Ja. Dus het zei vooral veel over wat ze gelezen hadden ervan. Nu in de mainstream pers werd het ook niet echt goed onthaald, maar ik denk dat iedereen die het nu opnieuw leest, zal enkel maar bevestiging zien van de analyse en wat er in de laatste 10 jaar gebeurd is met die partij. En het zou je ook toelaten om te zien dat Theo Franken heus niet zoveel radicaler is dan Bart De Wever.
Mm-hmm. Ja, maar eigenlijk, als je dan kijkt, 10 jaar later, de reacties op het boek over Vooruit van Conor Rousseau, daar kwam toch ook uit voort dat hij het niet gelezen had. Was van, hoe zei het? Van, ja, een prof van PvdA of zoiets. Of hoe heeft hem u betiteld? Ik weet het al niet meer.
Ja, het was zoiets in die genre. Altijd ad hominem.
Voilà.
Altijd een persoon.
Ja.
Ik heb uw analyse toen 10 jaar geleden gelezen. Ik zal ze misschien nog eens terug moeten lezen. Dan heb ik dat gezegd.
Deelneming.
Ja. wij hadden heel graag Jan Blommaert in onze podcast hier gehad. Ik denk dat dat wel lollig had kunnen zijn. En dat dat ook wel een zeer tof gesprek had kunnen opleveren, helaas.
Lol ging het zeker zijn. Dat is iets wat ze veel niet weten. Maar Jan is heel grappig. Of was heel grappig.
Ja. Helaas zal dat nooit niet meer kunnen. Maar gelukkig is er de film nu dat toch al een heel stuk van die erfenis. Zeker ook voor mensen die boeken nog nooit gelezen van hebben, is een film toch al dikwijls veel toegankelijker om daar toch al iets van mee te krijgen. En dan heb ik eigenlijk nog een laatste vraag, tenzij dat Tristan nog een vraag heeft.
Is de vraag van het gerechtje? Of?
Het is de vraag, de traditionele vraag. Hè?
Ah, wel, voilà. Ja. Ga uw gang, Gert, toch.
Ja. Wij hebben een vraag die wij aan al onze gasten vragen. En dat is een culinaire vraag. Okay. Of dat ze een En zeker, u geeft ook les in Tilburg, in Noord-Brabant. Dus je kent heel de Brabantse regio. Of dat er een favoriete culinair gerecht is, dat je zegt, een Brabants gerecht, dat ik kei lekker vind.
Oeh.
En het kan echt alles zijn. Zo, er zijn mensen die zeggen witloof, er zijn mensen die zeggen beuling, er zijn...
Wel, ik ga nu eentje... Ja, ik ga eentje zeggen. Maar ik kan het niet maken. Ik heb het ooit geprobeerd, maar ik kan het niet. Ik ben trouwens de kok in huis en ik ben een heel slechte kok. Maar ik weet niet hoe dat het moet. Het is een van de weinige dingen dat ik echt lekker vind in het restaurant van onze universiteit. Het is namelijk de eerste dag dat vriest. Vanaf dan is er snert.
Oké, okay. Ja, snert.
Snert.
Ja.
Erte, dikke, papperige ertensoep met rookworst en spekblokjes erin. Mijn dokter valt nu van zijn stoel. Ik mag dat niet eten. Maar het is heerlijk, ja. Dus ik ga dat nomineren.
Voilà. Oké, okay, merci. Snert, die hadden we nog niet gehad.
Ik heb misschien toch nog een vraag, Hertog. Van,
ja, doe maar.
We zijn tenslotte de Brabantse Radio in kleurentelevisie en... Hoe stond volgens jou Jan Blommaert tegenover de idee van Brabant als geheel versus Vlaanderen? Wij houden de nationalisten in zekere zin... Ja, een spiegel voor is misschien overdreven, maar wij zijn ervan overtuigd dat de grens die de Schelde is, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen... Het is niet voor niks zo. En ik vraag mij dan af... Ik heb het eigenlijk nooit aan Jan gevraagd, maar hoe stond hij daar tegenover de Brabantse gedachte? Zal ik het misschien grootsprakig noemen?
Goh. Die had je echt aan hem moeten vragen. Hè? Ja, je weet toch dat Jan begonnen is als Vlaamse nationalist? Hè? Lang geleden is hij daar begonnen.
Ja.
Hij is daar met recht en reden na zorgvuldige zelfreflectie en analyse vanaf geraakt. En bij mij weten had Jan niet noodzakelijkerwijs problemen met nationalisme aan zich, maar met de reële vormen van nationalisme en hoe het zich vorm had. Dus ik denk dat hij, voor daarop te antwoorden, de reële vorm die jullie voorhangen van een Brabants nationalisme bijvoorbeeld, denk dat hij dat heel zorgvuldig onder de loep zou nemen voordat hij daar iets over zou zeggen.
Ja. Ik heb eens ooit een interview gelezen, maar ik weet niet meer van wat dat was. En ik denk dat het ergens iets van in Tilburg was of zoiets. Waar dat het over Brabant ging en dat hij die gedachte... Allee, niet die gedachte, maar de, bijvoorbeeld op het taalgebied... Dat er veel meer overeenkomsten waren tussen het Brabants in Tilburg en Antwerpen dan in het Antwerps en het Oost-Vlaams en zo. En dat hem in die context... dat Brabant ergens wel een logisch... Allee, die astaalgroep.
Je weet toch dat het gros van de Nederlanders, de zuidelijke Nederlanden, dat zij zich niet zien als Hollanders. En dat zij zich veel meer verwant voelen bij Vlaanderen dan wel. In hun woorden, dat was iets dat ik niet wist, maar dus dat is iets dat heel erg leeft daar. Dus er is daar misschien wel ruimte voor, ja.
Maar wij maken ook bijvoorbeeld, wij hebben deze podcast, maar we maken nog een andere podcast waar we samenwerken met Noord-Brabanders. En dan hebben we het over geschiedenis en over de taal en over het Brabantse dialect en echt alles.
Dan moet je Jos Vanenbergs en Jean Kroon eens uitnodigen.
Ah ja, voilà.
En twee collega's in Tilburg, op hetzelfde departement, sociolinguïsten, hebben nou met Jan ook samengewerkt en zijn gespecialiseerd in de studie van dialecten.
Ah ja.
Mm-hmm. Ook boeken over en zo verder. Heel interessant. En Jos was nu op de Universiteit van Nederland om uit te leggen waarom dat de bovenkant van Nederland patat zegt tegen frieten. Ja. Dat in Noord-Brabant men friet zegt en waarom dat wij frieten zeggen. Het kan een tip zijn. Ja.
Wij hebben ooit een artikel gepubliceerd waarom dat in een bepaald deel van Nederlandstalig Belgische frikandel zeggen en in het andere deel curryworst. Dus.
Ah ja, oké. Okay. En?
De grens ligt verrassenderwijze, daarom dat we hem natuurlijk hebben genomen als voorbeeld.
Is een
de grens ligt,
nationalist, ja?
De grens ligt aan de Schelde.
Nee, er is een overgangsgebied in het Waasland, hè, dat ze de twee gebruiken. En dan wil ik ook hartelijk bedanken voor uw bijdrage hier aan ons programma.
Ja. Dank je wel.
Merci. Ja.
Dit is een podcast van de BRT. De Brabantse Radio- en Kleurentelevisie.